Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, ook de luisteraars bij de Kerkradio of via andere media. Ook u als jij of de gast bent, hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee J. Hondslag uit Giezenburg, organist is Kees de Vreugd. Deelvol en volgende week zondag zal zowel 's morgens als 's avonds dominee van de Sluis voorgaan. Collecte. De eerste rondgang is de diaconale collecte, bestemd voor de noodhulp in Zuid-Afrika. U en jij leest daarover meer in de zondagsbrief. De tweede collecte in deze dienst is bestemd voor de kerkrentmeesters. De collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Van harte deze collecte bij u aanbevolen. We zingen nu Psalm 103, vers 11. We wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Aanvangstekst vinden we in het profetenboek Zacharia. We lezen daar: verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen. Rechtvaardig. En hij is een heiland. Arm en rijdend op een ezel. Een ezelsveulen. Het jong van een ezelin. Amen. Met elkaar willen we de dienst voortzetten vanuit Psalm 24. Psalm 24, we zingen daarvan de versen 4 en 5. Hem eren wij met lofgezangen. We hebben dat al gedaan met Psalm 103, vers 11. We willen dat straks ook doen met Psalm 117. Loof, loof den Heer, gij heidendom. Gij volken, prijs zijn naam alom. We zingen met elkaar Psalm 117. En we doen dat aansluitend aan de belijdenis van het geloof. En we mogen ons christelijk geloof belijden. In verbondenheid met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen. We zijn samen om dat geloof te belijden. En we mogen dat doen. Met al die broeders en zusters waar ook ter wereld. Maar ook met hen die voor Gods troon zijn. Het koninklijk heiligdom binnen mochten treden. Beleiden wij ons christelijk geloof aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. In gebed willen wij komen tot de Heere, onze God. Laten wij bidden. Almachtige, Heilige, God en Vader in de hemel. Uw volk Israël mocht eens belijden, zingen. Voor ons zijn volk. Ja, is Gods goedheid oneindig groot. En Heere, wat is het een geweldig iets als een volk dat op mag schrijven. Dat mag belijden. Dat uit mag spreken. Uw goedheid. En als we de geschiedenissen lezen van uw volk Israël, dan zien we ook dat u er telkens weer was. En telkens ook weer een nieuwe kans gaf om met u te leven, om u te dienen. Een kans vanuit uw genade en barmhartigheid, vanuit vergeving van zonden. Getrouwe God, we danken u dat u ook een volk vergadert vanuit uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat in ieder die in hem gelooft, zich daarbij mag rekenen. Uit genade. Omdat u ons die genade schenkt. Ons strekt om tot u te komen. Geloof wil geven. En we danken u dat we dan ook van daaruit mogen ervaren. Dat uw genade en uw goedheid ook ja, voor ons oneindig groot is. Dat u er voor ons wilt zijn zoals u er voor uw volk Israël was. Dat u de gemeente van Christus nooit en ten nimmer loslaat. En Heere, dat is iets wat ja, men daar mag belijden waar men vervolgd wordt. Het geloof niet openlijk kan en mag belijden. Maar dat is ook iets wat wij als gemeente mogen ervaren. Dat u er bent. Dat u met uw Heilige Geest werkzaam bent. Dat u wilt bouwen en wilt zegenen. Dat is iets wat we als gemeente mogen ervaren en mogen zien. En dat ook persoonlijk mogen weten. En we danken u daarvoor. Dat u daadwerkelijk Immanuel bent. God met ons. Dat u uw belofte houdt. En als u zegt, ik zal er zijn, dat u er ook daadwerkelijk bent. Dat we telkens weer op u mogen vertrouwen. Op u mogen bouwen. Dat u het werk van uw handen niet loslaat. Dank u wel daarvoor. Dank dat we vanuit die zekerheid ook verder mogen gaan deze week in. En dank dat we ook met die zekerheid en troost deze zondag mogen beleven. In de diensten waar we naartoe mogen gaan, waarmee we verbonden mogen zijn. Als uw woord geopend wordt, dat u spreekt. En dat dat een goede mag zijn. Tot zegen, tot opbouw. Ook als het vermanend is. Terechtwijzing. Hier in alle omstandigheden doet u het goede. En wilt u het goede voor ons. En laat dat zo ook bij ons binnen mogen komen. In het hart van een ieder van ons. Want u kent ons. Heer, u weet hoe ons leven is. U kent de vreugdes. De dingen die we deze week willen doen waar we naar uitzien. Maar u kent ook de zorgen. De vragen. En de moeite. De dingen van deze week waarvan we liever wilden dat ze al voorbij waren. Vader, geef dat uw heilig woord ons mag sterken, mag bemoedigen. Mag leren over u. Omdat we dichter en dichter bij u komen. Uitziende ook naar de wederkomst van uw Zoon, de Heer Jezus. Uitziende naar het leven in uw Koninkrijk. Vader wil dan zo tot ons spreken. Wil zo met uw Heilige Geest werkzaam zijn. Wil alle belemmeringen wegnemen. Laat ons dicht bij u mogen zijn. Wees u dicht bij ons. Uit genade. Om Christus wil alleen. Amen. We willen met elkaar twee gedeelten uit de Bijbel lezen. Het Psalm 118... en uit Lucas 19. Lucas 19, daar willen we met elkaar mee beginnen. Lucas 19 vanaf vers 28. En we lezen dan verder tot en met vers 40. Lucas 19. Te beginnen bij vers 28. Nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. En het gebeurde, toen hij dicht bij Betfage en Betanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. Hij zei, ga het dorp in dat voor u ligt, en als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand u vraagt, waarom maakt u dat los? Dan zult u zo tot hem spreken. Omdat de Heere het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals hij hun gezegd had. En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen, waarom maakt u het veulen los? Zij nu zeiden, de Heere heeft het nodig. Zij brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. Toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit op de weg. Toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En zij zeiden, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommigen van de farizeeën uit de menigte zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hun en zei, ik zeg u, dat de stenen zouden roepen, als deze zouden zwijgen. Tot zover de eerste schriftlezing. We lezen verder in Psalm 118. Psalm 118, en we lezen daarvan vers 17 tot en met vers 28. Dus Psalm 118, te beginnen bij vers 17. En hier mogen we ook mooie, bijzondere woorden lezen. Dat gelijk al begint met een hele mooie belijdenis. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. De Heere heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven. Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open, daardoor zal ik binnengaan. Ik zal de Heere loven. Dit is de poort van de Heere. Daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan. Ik zal u loven, omdat u mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Ach, Heere, breng toch heil. Ach, Heere, geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heere. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heere. De Heere is God, hij heeft ons licht gegeven. Bindt het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God. Daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Zalig is een ieder die dat woord van God hoort en het bewaart in het hart. Halleluja. Amen. Zo dadelijk willen we met elkaar zingen voorafgaande aan de prediking van Psalm 42. En we zullen daarvan zingen het eerste en ook het derde vers. Dus zo dadelijk Psalm 42, vers 1 en vers 3. Ik zie inderdaad op de borden wat anders staan en dat klopt. Ik zie de organist ook verder zoeken. Ik kijk al mijn briefje verkeerd, mijn excuses. Dus u mag weer terugbladeren. Psalm 149 vers 1. Dat was een fout van mij. Psalm 149, het eerste vers. Prediking is vanuit de gedeelte die we hebben mogen lezen. Psalm 118 en wat daar ook geschreven staat over de Heere Jezus. En dat ook in het licht van de geschiedenis die we hebben mogen lezen uit het leven van de Heere Jezus. De intocht in Jeruzalem. Als antwoord op de prediking zullen we met elkaar zingen van Psalm 118. En daarvan het 12e. Dit is de dag, de roem der dagen, en ook het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zeren naam. En wat verder ook volgt. Psalm 118, vers 12 en vers 13. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Tijdens de belijdeniscategorisatie is standaard één van de onderwerpen die ik behandel schrift en belijdenis. En ja, een wezenlijk en een belangrijk iets daarin is dat ik de jongeren wijs op het zomaar een vers uit de Bijbel pikken. Cherrypicking zeggen we dat vandaag. Niet zomaar één vers eruit pakken. Want hoe scheve conclusies kun je dan wel niet krijgen? Het is goed reformatorisch om te zeggen, heel de schrift. En tegelijk is dat wel iets wat we zien gebeuren in het Nieuwe Testament. Telkens lezen we, en ook in de lijdenstijd, dat evangelisten verbindingen zien met de psalmen. En dan sommige verzen uit de psalmen halen. Heel nadrukkelijk in Psalm 22, ook in Psalm 2, Psalm 118. Soms een losse vers, een enkele tekst. Ja, dat zegt ons wat. Dat is een belangrijk iets. Oppassen om niet zomaar een tekst uit de Bijbel te halen. Vanuit die context, toch goed om te lezen. En tegelijkertijd dat die evangelisten onder de leiding van de Heilige Geest dat wel mochten. En nadrukkelijk zagen in dat Oude Testament, daar gaat het over de Heere Jezus. In dat Oude Testament, daar gaat het over Jezus. Dat is iets wat de apostel Paulus ooit geschreven heeft aan Timotheus. Timotheus, die de geestelijke zoon noemt. En in de tweede brief schrijft Paulus dan aan hem. En dan zegt hij, en u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Van jongs af aan kent Timotheus de Bijbel, zo zouden we zeggen, de heilige schriften. En Paulus zegt er nadrukkelijk van, dat is goed, dat is mooi, want die kunnen je wijs maken. Ja, wijs maken zelfs tot zaligheid, tot behoud, tot redding. Ja, in verbondenheid met Jezus Christus. Een interessant vers. Het heeft als onderwerp dus die heilige schriften. En dan is het belangrijk om te zien, als Paulus dat zegt, ja, dan gaat het uitsluitend over het Oude Testament. Dan gaat het over de Tenach, zoals Israël die kent, zoals Israël die als heilig beschouwt. En van deze boeken, dus die boeken die wij dus ook het Oude Testament noemen, die 39 boeken, daarvan zegt Paulus, deze kunnen wijs maken. Als we dat ontdekken, als we dat in het Nieuwe Testament lezen, dan is het dus niet wijs om het Oude Testament dicht te laten. En soms zijn christenen daartoe wel geneigd. Het gaat toch om Jezus en ja, over Jezus gaat het in het Nieuwe Testament. En dan zijn er ook heel veel teksten in het Oude Testament waar we ja, niet zoveel mee kunnen. Wat zegt dat ons? Wat moeten we daarmee? tekst over offers. Tekst over geweld. En toch zegt Paulus van deze boeken, ze kunnen wijs maken. De bestudering van het Oude Testament, dat is dus aan te raden. Want ze kunnen wijs maken, ja, tot zaligheid. Dus wat betreft de verlossing, dat is best wel een wezenlijk iets, hè. Als je puur zegt van oké, dat Oude Testament kan wijs maken, dat is mooi. Maar ze kunnen wijs maken tot zaligheid. Wat betreft de verlossing van de mens, dragen dus die boeken van het Oude Testament enorm bij. Maar, alleen zo benadrukt Paulus, alleen door het geloof dat in Christus Jezus is. Hij zegt dat er heel nadrukkelijk bij. De boeken van het Oude Testament kunnen alleen wijsmaken tot zaligheid wanneer we ze lezen vanuit het geloof in Jezus en lezen met het oog op Jezus. En dat is iets wat de Heer Jezus ook gezegd heeft tegen de Emmausgangers. Lucas 24. Daar legde de Heer Jezus uit wat er in de schriften over hem geschreven staat. En dan heeft hij het ook over dus die boeken van het Oude Testament. Daarin gaat het over de Heer Jezus. Belangrijk. Reden genoeg om heel die Bijbel te lezen. Om heel die Bijbel te zien als heilige schrift. Niet alleen dat Nieuwe Testament. Want de Heere, de God van Israël, is de drie-ene God. Die we door de Heer Jezus mogen kennen als God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En die geschiedenis die we gelezen hebben in het Nieuwe Testament, over die intocht in Jeruzalem, is zo'n gebeurtenis die we hebben te lezen met een geopend Oude Testament. Wezenlijk iets. Je kunt zomaar die geschiedenis lezen uit Lucas en dat zien over de Heer Jezus, over die veulen, over die intocht, over dat ze zingen. Maar als we die geschiedenis lezen met een geopend Oude Testament, dan wordt die geschiedenis eigenlijk veel rijker. Ook veel indrukwekkender. Heeft het ons ook veel meer te zeggen. De geschiedenis die begint met te vermelden dat Jezus voor hen uitging naar Jeruzalem. Belangrijke zin. Want het zegt ons dat de Heer Jezus heel doelbewust opging naar Jeruzalem. De Heer Jezus, hij weet dat de Christus dit moet lijden. Om zo zijn heerlijkheid in te gaan. En de Heer Jezus, hij verschuilt zich niet. Hij gaat de weg die zijn Vader hem wijst. Hij reisde voor hen uit. Jezus gaat de weg die zijn Vader hem wijst. Een weg die loopt over de Olijfberg. Een weg waar koning David eens wenend liep op de vlucht voor zijn zoon Absalom. Nou, we kennen die geschiedenis wel. Absalom wilde koning worden. Absalom deed een staatsgreep om David af te zetten. En nu zien we de grote zoon van David naar Jeruzalem lopen. David, die eens zijn koningschap tijdelijk kwijt was aan zijn zoon Absalom, maar het later weer terugkreeg. En nu zien we die grote zoon van David op weg naar Jeruzalem. Ja, doe denken aan een andere geschiedenis uit het leven van de Heer Jezus. Er was een moment dat de menigte rondom de Heer Jezus hem tot koning wilde kronen. Maar dat was een moment waarop de Heer Jezus dat niet wilde. Hij merkte dat ze met geweld koning wilden maken en ja, hij vluchtte eigenlijk weg. Hij vluchtte van hen weg, want hij wilde dat niet. En nu, als we de rest van de geschiedenis als het ware nog niet zouden kennen, nu loopt hij voor zijn discipelen uit en heeft het eigenlijk ja, er alle schijn van dat de tijd nu gekomen is dat hij zich laat kronen tot koning. Daar vlak voor zijn hemelvaart vroegen de discipelen dat in de Heer Jezus. Hey, wanneer is het? Heer, herstelt u nu het koninkrijk over Israël? Hier leek het erop dat de Heer Jezus op weg ging naar Jeruzalem om gekroond te worden. Een indruk die versterkt wordt door die opdracht die de Heer Jezus aan twee van zijn discipelen geeft. Een opdracht waarvan wij denken, hoe wist de Heer Jezus dat? Maar in het dorp dat voor hen ligt, zullen ze een ezelsveulen vinden. Dan moeten ze losmaken en bij Jezus brengen. Ja, waarom? Nou, Jezus zegt het ook wat ze moeten zeggen. De Heere heeft het nodig. Wat moet de Heere Jezus nu met een ezelsveulen? De Heere heeft het nodig. Nodig voor zijn intocht in de stad van David. Nodig voor zijn intocht in de koningsstad Jeruzalem. En dan is het heel belangrijk dat we de geschiedenis van Israël kennen. Want op dit moment herleven oude tijden. En wie er toen bij was en wie de geschriften van ja, dat Oude Testament kende, die zal dat gezien hebben. Die zal dat beseft hebben. En die zal met Paulus ook gezegd hebben, ja, die heilige schrift, die maakt wijs. Want we zien dat de geschiedenis zich herhaalt. Want zo'n 1000 jaar eerder was het de zoon van David, Salomo, die rijdend op een ezel Jeruzalem binnenreed om tot koning gekroond te worden. Zo was het 1000 jaar eerder. Salomo op weg naar Jeruzalem om gekroond te worden. Oud-testamentische tijden lijken te herleven. Het moment dat de Heer Jezus het koningschap over Israël herstelt. Dat hij koning wordt. Ja, dan is het logisch dat die vraag in de lucht hangt. Bij de discipelen. Bij de andere mensen die dit allemaal meemaken, wordt nu dat koningschap over Israël hersteld. Salomo, zoon van David en nu Jezus, uit het geslacht van David. Wie thuis is in het Oude Testament, die zal ook gelijk gedacht hebben aan een ander Bijbelgedeelte. We hebben het gelezen aan het begin van de dienst als aanvangstekst. Profetenboek van de profeet Zacharia. Ook een profetie die zomaar over te zetten is naar die gebeurtenis uit het evangelie. Zacharia die wist van Salomo. Die wist dat Salomo eens op een ezel Jeruzalem binnenreed om gekroond te worden. En Zacharia die mocht profeteren, zoals het toen gebeurd is, bij de zoon van David. Zo zal het eens nog een keer gebeuren. Bij de zoon van David. De grote zoon van David. Zacharia die bevestigt het. die grote zoon van David, de Messias, zal net als Salomo, rijdend op een ezel, Jeruzalem binnengaan. Verheug u zeer, zo zegt Zacharia. Wat een geweldige dag, wat een machtig moment. De geschiedenis die zich, niet de geschiedenis die zich herhaalt. De geschiedenis die als het ware openbreekt, als een knop van een bloem. Toen was het iets zichtbaar. Salomo als opvolger van David. Maar nu is het toch werkelijkheid. Nu is het toch echt. Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Dit is toch het moment. Dit is toch de dag des Heren. Zie, uw koning zal tot u komen. Ja, zo was het toen bij Salomo. Uw koning komt. Maar dan nu toch ook. Zie, uw koning zal tot u komen. Rechtvaardig. En hij is een heiland. Hè, de zaligmaker. Arm. En rijdt op een ezel zeulen het jong van de ezelin. Zacharia profiteerde ervan. En we horen dus over die koning Messias en de profetie die in vervulling lijkt te gaan. Ja, lijkt te gaan. Wat kun je soms vergissen als je zomaar een tekst leest en ziet en denkt te begrijpen. Het is bijzonder om het Oude Testament erbij te pakken. En gebeurtenissen uit de evangelie en uit de brieven gaan veel meer spreken. En we leren zien dat het niet willekeurig is en dat, dat de Heer Jezus niet zomaar rijdend op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Nee, wij weten, de Heer Jezus heeft dat zelf gezegd. Hij is gekomen om de wet en de profeten te vervullen. Hij is gekomen om te doen al wat er over hem geschreven staat in de Heilige Schriften. En dan kun je zeggen, hebben wij dat door? Hebben wij dit door als we dat gewoon zien? Dat er zoveel in het Oude Testament geschreven staat wat gaat over de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus dus niet zomaar dingen doet. Van, laat ik eens op een ezel Jeruzalem binnenrijden. Nee. Hij vervult de profetie. Hij sluit aan bij de geschiedenis van Salomo, de zoon van David. Het is een oproep, als het ware. Kijk nou uit. Zie uit naar hem die rechtvaardig en zegenvierend als de heiland, arm en rijdend op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Dat is die profetie van Zacharia. Die roept op. Hou je ogen open. Wees wakend en kijk uit naar dat moment waarop dit opnieuw gebeurt. Salomo reed Jeruzalem binnen. En eens zal de Messias dat doen. Kijk uit, hou je ogen open, want het zal gebeuren. Ja, dan is dat Oude Testament noodzakelijk. Om het Nieuwe Testament tot volle rijkdom te laten komen. Het laat zien dat het evangelie al in dat Oude Testament te vinden is. Daar staat geschreven wat in de Heer Jezus vervuld is. Daar vinden we de betekenis van heel veel gebeurtenissen. En tegelijkertijd moet ons ook weer niet vergissen. Want als je er toen bij was, als je de Heer Jezus dan ziet rijden op die ezelsveulen naar Jeruzalem, dan denk je toch ook daadwerkelijk, ja, maar dit is het moment. Nu wordt Jezus gekroond als koning. Nu zal het koningschap over Israël hersteld worden. Nu zullen die Romeinen verjaagd worden. Nu zal het zijn. Dat was niet nu. Zelfs als er een Bijbeltekst is die 100% aansluit bij het moment, dan nog kan het anders zijn en anders gaan. Dat maant ons tot voorzichtigheid. We kunnen het uitleggen van de Bijbel. Hoe groot is de kans dat we het begrijpen en toch niet begrijpen? Want ja, dit gaat over de Heer Jezus. En hij vervult de profetie. En hij vervult, als het ware, die geschiedenis van Salomo. Maar hij laat zich nog niet kronen. Ondanks dat er zoveel is wat, ja, wat vervuld wordt. Dat zien we ook bijvoorbeeld in het uitspreiden van de kleren op de weg waarover de Heer Jezus zittend op een ezel rijdt. Want ook dat is iets wat we in het Oude Testament tegenkomen. Als u 2 Koningen 9 op zou slaan, dan lezen we daar over Jehu. En als Jehu tot koning gezalfd wordt, dan leggen ze mantels op de grond waarover hij zal lopen. Wonderbaarlijk. Als je dat dan ziet en denkt, ja, dan is het volslagen logisch dat je dan denkt, het is ook inderdaad nu. De geschiedenis van Salomo wordt vervuld, de profetie van Zacharia wordt vervuld en dan ook nog de geschiedenis van Jehu. Rijdend op een ezel, terwijl de mantels op de grond gelegd worden waarover de Heer Jezus gaat. Dit is vervulling. En die mensen in Jeruzalem, die hebben dus heel goed door wat er gebeurt. En dat is eigenlijk wel mooi. He, ze laten zien dat ze dus de geschriften kennen. Wat doen we? Als er iemand komt die tot koning gezalfd gaat worden, dan laten we hem op een ezels rijden zoals Salomo. We leggen de mantels op de grond zoals bij Jehu. Ze zien de geschiedenis herleven. Ze zien Gods woord in vervulling komen. En het is eigenlijk iets waar je misschien wel jaloers op zou kunnen worden. Zij waren erbij. Zij zagen het. En, ja, geen wonder. Zij verblijden zich. En zij gingen God met luide stem loven. Om alle machtige daden die ze gezien hadden. Dat is toch geweldig? Dat is toch mooi? Dit is de dag des Heren. Oh, dan is het meer dan passend om Psalm 118 aan te heffen. Psalm die de lof brengt aan de Heere God. Een psalm die hem dankt voor de verlossing die hij heeft gebracht. Een psalm die daarom ook het advies geeft dat het beter is tot de Heere de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. Een psalm met een geweldige belijdenis. We begonnen ermee. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. Ja, dat is toch nu de geschiedenis. Ik zal niet sterven, dat wil zeggen, ik word niet onderdrukt, ik ga niet dood, het is niet het einde. Nee, er komt nieuw leven. De Messias is er. Gods Koninkrijk is er. En daar wil ik van vertellen. Daar wil ik van zingen. Daar wil ik belijden. Ja, dat is Psalm 118. Machtig mooi. Wat een getuigenis. Tegelijkertijd zegt die psalm ook nog wat anders. Iets waar we niet overheen moeten lezen. Maar ook moeten beseffen dat dit in diezelfde psalm gaat. En dat dat een woord is dat ook gaat over de Heer Jezus. Want die psalm die vertelt over de steen die de bouwers verworpen hadden. Die steen die tot een hoeksteen geworden is. En wanneer u doorleest in Lucas, dan leest u als vanzelf dat de Heer Jezus dit Bijbelvers aanhaalt. De steen die de bouwers verworpen hadden. Is dat een vers waar je dan aan denkt? Als je die gebeurtenis ziet? Wanneer je zo Gods woord in vervulling ziet gaan. Nee, daar denken ze niet aan. Het is een vers wat de menigte overslaat. Ze zien het geweldige, ze zien het mooie, ze zien. Ja, ze zien Gods machtige daden. Ze zien de hand van God in de geschiedenis. En de mensen die hun kleren op de grond leggen, denken dus niet aan dit vers. Ze zingen Jezus de lof toe, als tot een koning. En wat ze niet zien, is dat de ware verlossing plaatsvindt door verwerping en door de opstanding uit de dood. Het gaat bij de Heere God toch soms net weer anders dan wij denken. Je ziet dus die vervulling van de profetie en toch gaat het anders. Jezus vervult de profetie. Hij doet wat in de schrift over hem gezegd is. En toch gaat het anders. Als je dat leest en bedenkt, ja, dan is eigenlijk de vraag, zie ik dat wel? Zie ik wel dat het soms anders gaat dan ik verwacht, dan ik bedenk? Maar ook, beseffen wij wel ten volle de weg die de Heere Jezus heeft moeten afleggen om allen die in hem geloven te redden van de eeuwige dood? Wij zien vaak ook alleen maar dat mooie en dat heerlijke. Jezus, de opgestaande, de koning. Wij zetten zo makkelijk de stap naar dat mooie en naar dat feestelijke. En we juichen mee. En we zingen de lof. Maar eerst is er de ellende. Het lijden dat Christus Jezus gedragen heeft om zijn heerlijkheid in te gaan. De vloek van ons, die hij op zich genomen heeft. Het lijden dat wij hadden moeten dragen. De dood die wij hadden moeten sterven. Eerst is er ellende. Het is wonderbaarlijk hoe we de dingen zien. Dat het anders gaat dan wij beseffen. Hadden ze toen niet door. Belangrijk is dat wij dat wel doorhebben. Dat lijden wat de Heere Jezus moest dragen voor ons. En tegelijk kunnen en mogen we de lofzang wel waarderen. Ja, niet door het psalmgezang te veralgemeniseren. Die mogelijkheid is er namelijk ook. Want de mensen in Jeruzalem zongen met de woorden van Psalm 118 vers 26 de pelgrims toe. En in dit licht zouden we kunnen zeggen dat ook Jezus wordt toegezongen als pelgrim. Maar we mogen het dieper zien. Het is volledig naar waarheid wat er plaatsvindt. De Heer Jezus gaat naar het voorbeeld van Salomo als zoon van David, maar ook als toekomstig koning naar Jeruzalem. En in de Heer Jezus wordt wel degelijk de profetie van Zacharia vervuld. En het is dus ook niet meer dan passend dat de mensen, net als eerder bij Jehu, de kleren op de grond leggen waarover Jezus Jeruzalem binnenrijdt. De Heer Jezus, hij wordt binnengehaald als koning. En hij is koning. Het is allemaal volledig terecht. Immers, God zijn vader heeft hem de troon van David, uit wiens geslacht hij komt, geschonken. Wanneer we het heel goed bekijken, gaat de Heer Jezus niet als martelaar de stad Jeruzalem binnen. Hij gaat de koningsstad binnen als een koning die zal zegevieren. En hoewel hem lijden en sterven te wachten staan, en zijn weg niet leidt tot de troon, maar tot het kruis, is het wel een zegentocht. Want zijn sterven gaat vooraf aan zijn opstanding uit de dood. Jezus zal de dood overwinnen. Ook dat is iets wat hij mag weten en wat hij mag belijden. En weet u waar dat toe leidt? De zegen van de Heer Jezus, zijn overwinning? Ja, mag ik u even terugnemen naar de kerstnacht? De herders hielden de wacht over de kudde. Plotseling was er een engel bij hen en niet veel later een hemelse legermacht die God loofde. En die zei, eer zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen en welbehagen. Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen en welbehagen. Nou, hier klinken soortgelijke woorden. Soortgelijk. Maar net even anders. Maar wat zingen de mensen? Gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. Hebt u het verschil gemerkt? Gehoord? Het bijzondere is dat de hemelse engelen bij de komst van Jezus op aarde zongen over vrede op aarde. En nu, bij de intocht van Jezus in Jeruzalem, wordt er gezongen over vrede in de hemel. En zo zijn het haast profetische woorden die hier klinken. Want is de Heer Jezus niet gekomen om zijn leven te geven en vrede te brengen? En de vrede die de Heer Jezus zal brengen door kruis en opstanding, is op dat moment nog in de hemel. Het is de vrede met God die in de harten van de mensen komt die het vertrouwen stellen op de Heer Jezus. Het is de hemelse vrede die op aarde zal komen wanneer Gods koninkrijk op aarde gevestigd zal worden. En zo leidt de intocht van de Heer Jezus als koning die rijdt op een ezel tot vrede in de harten van mensen. Een vrede die ook wij mogen kennen. Een vrede waaruit wij ook mogen leven. Een vrede die door mag werken in alles wat wij doen. Thuis, op school, op het werk, waar we ook zijn. Al ons doen en laten zal door het geloof in Jezus Christus bepaald worden door de vrede die we met God hebben door zijn Zoon. Vrede. Ja, dat is iets wat de fariseeën niet hadden. In ieder geval niet met de situatie buiten de poorten van de stad. En zij willen dat de Heer Jezus zijn discipelen bestraft. Ja, misschien omdat zij doorhebben wat het hele gebeuren wil zeggen. Maar hebben zij het door? Hebben zij door dat Jezus de vervulling is van de wet en de profeten? Of is er meer aan de hand? De reactie van de Heer Jezus, die lijkt daarna te verwijzen. De Heer Jezus die antwoordt de fariseeën door te zeggen, ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En weet u, dat is eigenlijk best wel een vreemd antwoord. Dat de stenen zouden roepen als deze en als de discipelen zouden zwijgen. Vreemd antwoord waarmee de Heer Jezus aan wil geven dat het onmogelijk is om ervoor te zorgen dat Psalm 118 vers 26 niet zou klinken. Maar dan wil ik u nog even naar een ander profetenboek brengen. De profeet Habakuk. Dan moeten we hoofdstuk 2 daarvan erbij pakken. Want dan klinkt het eigenlijk nog anders. In Habakuk 2 klinkt een hard oordeel over hen die uit zijn op winstbejag en in grote en dure huizen wonen. En die dit realiseren ten koste van anderen. En weet je wat er dan in vers 11 staat van Habakuk 2? Want de steen schreeuwt vanuit de muur. En de balk antwoordt erop vanuit het houtwerk. Het bewijst, of het betekent zoiets als dat hun huizen het bewijs zijn van de aanklacht. En zo lijkt de Heere Jezus de Farizeeën aan te klagen. Jullie hebben alleen maar oog voor jezelf. Ondanks jullie kennis van de Heilige Schrift, willen jullie niet dat Gods woord hier vervuld wordt. En de lovende discipelen zijn een aanklacht tegen hun ongeloof. En als de discipelen zouden zwijgen, ja, dan zouden de stenen spreken zoals de stenen in hun huizen spreken. Als een aanklacht. Want het lijkt allemaal wel vroom en heilig. Maar het is schijnheilig. Jullie kennen misschien wel de schrift. Maar jullie doorzien het niet. En ook al doorzien jullie het wel. Dan willen jullie niet. Dan willen jullie niet geloven. Ja, ze verwerpen Jezus. En u weet hoe dat zit. Wie Jezus verwerpt, wie uiteindelijk niet die keuze maakt dat de Heere Jezus van God gezonden is, die verwerpt uiteindelijk zichzelf. En dat is een keiharde aanklacht. Het is de vraag, wie is de Heere Jezus? Wie is Hij? Voor u, voor jou? Want wij hebben vandaag, vanavond, ja, diezelfde geschiedenis meebeleefd. En we hebben het Oude Testament ernaast gelegd. We hebben gezien hoeveel er in het Oude Testament te maken heeft met die geschiedenis van de intocht uit in Jeruzalem. Salomo, Zacharias, Jehu, Habakkuk. Gods woord heeft geklonken. En die heilige schriften, die kunnen wijsmaken tot zaligheid door het geloof in Jezus Christus. We hebben gezien hoe dit woord van God vervuld is geworden in het woord dat vlees geworden is. De Heer Jezus, Gods enige geboren Zoon, is de vervulling van de wet en de profeten. Hij is de Zoon van David, die zegevierend als koning Jeruzalem binnenrijdt. En dan is de vraag of wij ons aansluiten bij zijn discipelen. Of niet? Zingen wij hem de lof toe. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Wij zegenen u uit zere woning. Wij zegenen u al te staan. Amen. komen wij in gebed tot de Heer onze God om Hem te danken en te bidden. Groot en almachtig God, schepper van al wat is, dank u wel dat u vanavond voor ons de Heilige Schriften hebt geopend. En dank u wel dat wij die Schriften mogen kennen, die wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Dank u wel dat u wilt dat wij wijs worden. Dat we gered worden. En dank u wel dat u uit uw genade, ja, daartoe ook ons het geloof hebt geschonken. Om vast te houden aan de Heer Jezus Christus en aan niets of niemand anders. Om het van Hem te verwachten, niet van onszelf. Niet te leven uit eigen kracht, maar door, ja, te leven uit de kracht van het geloof. Door de werking van uw Heilige Geest die u iedere gelovige schenkt. En Vader, daarom willen we u bidden. Geef dat uw Heilige Geest volop in ons aan het werk kan gaan. Dat, ja, wij door uw Heilige Geest ook steeds meer mogen begrijpen van wie u bent. Van wat de Heer Jezus gedaan heeft en, ja, wat u ook hebt gezegd, hoe de woorden uit de Bijbel werkelijkheid geworden zijn in de Heer Jezus. Dat het, ja, daar echt over Hem gaat. En Heer, het is wonderbaarlijk om dat zo te mogen ontdekken. Hoe mooi u ook alles geleid hebt via uw volk Israël. En het tot zegen laat zijn voor alle volken. Dank u wel. Voor de weg die de Heer Jezus gegaan is. Onze koning. Dank u wel. Dat hij zich niet gelijk liet kronen. Ja, een doornenkroon kreeg. Gekruisigd is. En zo verhoogd werd. Maar dank u wel dat we mogen weten van zijn kroningsdag. Zijn hemelvaart. Dat hij gezeten is aan uw rechterhand. En dank u wel dat we de Heer Jezus eens terug mogen zien komen. En zoals de profetie van Zacharia al iets had van, kijk nu uit naar diegene die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Ja, zo mogen wij uitzien. Uitzien naar Hem die terug zal komen zoals Hij ten hemel is gevaren. En geef, Heere, dat ons hart en ons hoofd zo naar boven gericht mag zijn. Dat we niet bezig zijn met de dingen van hier en nu, maar met de dingen van U. En Heere, dat is toch een hele zegen. Want dan zijn we eigenlijk van zorg ontslagen. Zorg over ons behoud, maar ook de dagelijkse zorg, omdat U erbij bent. Omdat U uw kinderen geeft wat nodig is. Omdat u ons begeleidt in de dingen van ons leven. Ook als ons leven gaat door een dal vol schaduwen van de dood. Dat u er bent. En dat we geen kwaad hoeven te vrezen. Heren, u weet hoe moeilijk dat soms voor ons is. We verwachten soms, ja, zoveel andere dingen van u. Dat u dingen doet en ingrijpt en dingen voorkomt. We hebben vandaag gezien dat, ja, dat het soms bij u anders gaat dan waar het op lijkt. Dat u geschiedenissen laat herhalen, profetieën vervult en dat het toch anders gaat. Want u doet wat goed is. Geef ook dat vertrouwen aan ons. Dat u doet wat goed is. En dat u de dingen ook mee laat werken ten goede, ook al snappen wij er niets van. Dan gaat het onze pet ver te boven. Leer ons vertrouwen. Leer ons uit dat vertrouwen leven. Wil dan met ons zijn in de dingen van ons dagelijks leven. Hier, u weet het. Thuis, op het werk, op school, waar we ons ook maar bevinden. Hier, help ons om het goede te doen. Om naar uw wil te leven. Wilt u zo ons leven zegenen, dat we tot zegen mogen zijn. Getuigen van uw liefde en trouw. Wilt u de gemeente al hier zegenen. Hier, u kent in ieder, u weet van alle activiteiten, van wat er speelt. Wilt u de gemeente zegenen. De kerkenraad, broeder van de sluis. Geef, Heere, dat het tot eer van u mag wezen en tot opbouw. En dank, Heere, dat u ook hier telkens weer de mogelijkheid geeft om samen te komen. Hier op de zondagen en ook in de doordeweekse activiteiten. Heere, laat het goed mogen zijn. Heere, wilt u zo uw kerk zegenen op het rond der aarde? En uw volk Israël, wees het nabij, opdat zij toch ook mogen zien wie Jezus is. Heere, wilt u zo uw volk zegenen? Heere, denken we ook aan de staat Israël, met alle spanningen, ook met alle fouten die de regering wel maakt, maar ook in alle strijd. Heere, wilt u de dingen ook daar leiden? Er zijn heren met de kerk ook wereldwijd waar die vervolgd is. Ze zijn met de overheid die u over ons hebt gesteld. De plaatsen in ons land, maar ook de wereldleiders. Die telkens weer moeten laten zien dat aan hen de macht is. Heer, maar dan denken we toch ook aan Psalm 2. Dat u vanuit de hemel neerziet en lacht. Omdat aan u alle macht is in de hemel en op de aarde. Dank, Heere, dat we dan ook mogen weten dat u erbij bent. Ook als er zorg is, als er ziekte is, als er pijn is, als er verdriet is. Heer, als er moeite is, als er misschien ook wel ongeloof is. Dat u erbij bent en dat u ons vasthoudt. Vader wil zo uw handen op ons leggen. Wil ons zegenen. We bidden het uit genade. Om Christus wil alleen. Amen. We willen met elkaar zingen en we doen dat vanuit Psalm 111. Psalm 111 en daarvan zingen we het eerste vers en opnieuw een lied tot lof. Loof, halleluja, loof den Heer. Mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. Wat verder volgt in het eerste vers en ook het derde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen en gedachtenis. Want ja, alles wat hij doet, dat mogen we gedenken en dat mogen we verkondigen. Psalm 111, vers 1 en vers 3. Gaat allen van hier in vertrouwen op de Heere, onze God, en met vrede, met u dragende, de zegen van de Heere, onze God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.